Hoe jij, hoe ik, hoe wij als kinderen van de Heere God door de Geest gebruikt kunnen worden. En dat Hij door ons heen werkt. En daar wil ik het met jullie over hebben. Delen in de zalving van Jezus Christus, zalving door kracht. Ik heb voor mezelf een soort werkdefinitie gemaakt van zalving. Wat is zalving? Zalving is dat Gods geest vaardig over je wordt, je in dienst neemt om woorden door te geven, in een preek, in een gesprek met iemand in het pastoraat, woorden door te geven die harten raken. Woorden die als het ware geladen zijn met de kracht van Gods geest. Woorden die wat uitwerken. Jesaja 55, geen woord dat de Heere God spreekt zal leeg terugkeren, maar altijd doen wat hem behaagt. Dat je woorden van God ontvangt, dat je die in een bepaalde situatie mag spreken, misschien wel voor de gemeenteleden of in een pastorale situatie. En dat je merkt dat God daardoorheen werkt. Omdat dat er een soort verbinding komt tussen het vaderhart van God, jouw hart en het hart van die ander. Woorden die de power, kracht van de Holy Spirit, van de geest in zich dragen. Nou, daar ga ik het met jullie over hebben. Maar ik begin even terug naar Chili. Ik herinner me het nog als de dag van gisteren. Ik gaf les op een seminarie en een van de eerste studenten, of in het eerste jaar was dat geloof ik, was Arturo. Een jongen die echt door God geroepen was om dominee te worden en is naar het seminarie gegaan om te studeren. Hij zat in zijn eerste jaar en op een dag komt hij naar mij toe. Proffen, zegt hij, moet je eens luisteren, ik wil u graag uitnodigen, want er is een speciale zondag waar ik bevestigd word als voorganger in de gemeente. Wilt u ook komen? En we hebben het kalf al uitgezocht. Ik zeg, het kalf? Ja, want we wachten wel 500 mensen en we hebben een kalf, er wordt vet gemest en dat zal dan geslacht worden. Komt u ook? Nou, dat vond ik op zich wel leuk. Ik denk, nou, ik ben nog niet zo lang in Chili en ik kan in die context van die kerken. Ik voelde me wel vereerd dat ik daar zo bij mocht komen. Dus op die bewuste zondag heb ik in de auto gepakt, ben ik naar de wijk gegaan waar de kerk stond. En ze stonden allemaal op me te wachten met een groot lint van tevoren. Daar kwam die professor uit Nederland en ik mocht het lint doorknippen en samen met de mensen de kerk binnengaan. En het was een feestelijke dag. En je had daar ook een heel groot podium en er stond helemaal vol met stoelen. Wel iets van 20, 25 stoelen. En daar zaten alle voorgangers uit de regio. En één voorganger, wat oude predikant, die had de leiding van de dienst. Dus die begon de dienst te leiden. Uiteindelijk werd die student van mij geïnstalleerd als predikant. En die had ook zelf een toespraak. En ik zat er gewoon tussen al die predikanten achter de kansel gewoon te wachten. Ik denk, nou, ik ben benieuwd. Dan gaat mijn student preken. Ik ben benieuwd of die al iets geleerd heeft. En 2 minuten voordat de preek begon, die zonnepredikant die de leiding had, die gaf mij een poort. Aan u de eer om voor te gaan. En graag over het ambt. Nou, ik weet wel bijna zeker dat de mensen in Zuid-Amerika niet weten hoe de dingen in Nederland gaan. Bij ons, ik heb mijn planning voor 2020 al klaar liggen. En dat je van tevoren weet waar je over preekt, dat je dat allemaal voorbereidt. Ik sprak de taal nog niet zo goed, je moet het in het Spaans doen. Dat was wel heel spannend. Ik herinner mij een situatie dat toen wij in Zuid-Amerika, augustus 98, in Chili aankwamen, in de hoofdstad Santiago, daar zou ik niet gaan werken, maar daar waren we tijdelijk, had ik gehoord dat er een hele grote Pinksterkerk was met wel 5000 leden. Ik denk, die ga ik een keer bezoeken. En op die ochtend ging ik naar die kerk toe en werd vriendelijk welkom geheten, een man keurig in pak, en die nam me mee, die gaf me een plaatsje, en die vertelde dat hij bij de luchtvaartmaatschappij Land Chili werkte, en dat hij in de zomer straatevangelisatie deed. Ik zeg, zo, dat is mooi. En hoe doe je dat dan? Dat kost zeker wel veel voorbereiding. Nee hoor, zegt hij, dan gaan we naar de hoek van de straat. In Chili is dat gebruikelijk, straat, evangelisatie. En dan zegt hij, dan pak ik mijn Bijbel en waar die openvalt, daar gaat God door mij spreken. Nou, ik denk dat die zonnepredikant dacht, zo doen ze dat in Nederland dus ook. 2 minuten voor de preek kreeg ik een poort. Aan u het voorrecht om te preken en graag over het ambt. Maar wat was er gebeurd? Eigenlijk was er iets bijzonders gebeurd en dat zag ik als de redding van de Heere God. op weg naar de auto, voordat ik naar die ontmoeting, naar die kerkdienst ging, kreeg ik een ingeving. Een gedachte in mijn hoofd, een stemmetje. Neem de preek mee van afgelopen zondag. Zomaar een gedachte. Ik liep terug naar mijn studeerkamer, ik pakte mijn Bijbel en daar zat het A4'tje in met de aantekening voor de preek die zondag daarvoor in de eigen gemeente had gehouden over Filippenzen 1. He, dat gebed van de apostel Paulus, dat hij zegt, ik bid dat uw liefde overvloediger wordt. Hij zegt ook, ik draag u allen in mijn hart en ik bid dat uw liefde overvloedig wordt, onderscheidingsvermogen. Nou, daar had ik over gepreekt. En het, ja, Filippenzen, dat was een nieuwe gemeente waar ook allerlei conflicten, Paulus spoort aan tot de eenheid, over die dingen had ik gepreekt. En op dat moment dat die man zegt, aan u de eer om voor te gaan, toen viel bij mij het kwartje, ik denk, hey. Maar dat is mooi, want Filippenzen 1 gaat over Paulus, die als dienaar bidt voor de gemeente. Hij zit op zijn knieën voor de gemeente en bidt voor die gemeente. En zo heb ik de lijn gelegd naar die voorganger die op die zondag werd geïnstalleerd in de gemeente. En het was eigenlijk een schot in de roos. In Chili zeggen ze dan amen, amen, en dan merk je wel dat je op de goede weg zit. Dus dat woord, dat landde, dat was heel erg accuraat. Maar ik had ook gesproken over verdeling en tweedracht in de gemeente, wat in Filippi ook het geval was, ja, en hoe belangrijk de eenheid was. En dat was dus ook raak, want ondanks dat hij een nieuwe dominee was, waren ook zeg maar twee helften in de gemeente. Dus dat woord bleek een woord heel accuraat te zijn. Toen was ik klaar, ging ik weer zitten, gebeurde er iets wat ik vanuit mijn eigen traditie niet kende. Stond er zomaar een oude vrouw op en die begon voluit in tongen te profeteren. Op een gegeven moment komt er een andere persoon naast haar staan en die begint die taal te vertalen voor de gemeente. En het was de Heer Jezus zelf die zich tot de gemeente ging richten. En begon het te hebben over mijn preek. Dus ik zat aan mijn stoel genageld, was mijn eerste ervaring met wat meer charismatische aspecten van het geloof. Ik denk, wat gaat hij over mijn preek zeggen? Nou, dat was de spanning op dat moment, maar het was eigenlijk wel heel bijzonder. Dat het een aansporing was, dat het woord van Christus was en dat de gemeente er gehoor aan moest geven. En dat het gebed ook erg nodig was, niet alleen van de voorganger voor de gemeente, maar van de gemeente ook voor haar voorganger. Het was eigenlijk terugkijkend naar die allereerste ervaring, een heel bijzonder moment. Dat je meegenomen wordt in iets wat veel groter is. God had een plan, hij wilde dat een bepaalde boodschap op die zondag daar gebracht werd. En hij wilde mij daarvoor gebruiken. En alles startte met een eenvoudige ingeving. Een gedachte die in mijn hoofd bovenkwam. Neem de preek mee van afgelopen zondag. En dat was mijn redding. Ik weet anders niet waar ik over had gepreekt. Mijn Spaans was nog niet zo goed. Maar dat woord van de Heere God via mij vond zijn weg naar de gemeente. En het had ook impact. Versterkt nog door de profetie van deze oudere zuster. Ik was betrokken bij iets wat boven mij uitsteeg. En op dat moment, volgens mij, gebeurde iets van zalving. Dat je door God in dienst genomen wordt en dat de geest door de woorden heen iets uitwerkt in de kring, in de context van de gemeente. Het hart van God, daar was een bepaald verlangen, dat mocht via mij gaan als dienaar naar de gemeente. En over dat proces van zalving wil ik het met jullie vanmorgen hebben. Iets waarin de Heere God de regie heeft en waar hij van ons, van mij vraagt om mee te bewegen. En eigenlijk is dat niets anders dan bij onze heiland de Heere Jezus. Als hij in Nazareth komt, in de thuissituatie en als hij de synagoge bezoekt, u kent de geschiedenis, hè, dan krijgt hij de rol, dan pakt hij Jesaja. De rol van Jesaja, dan bladert hij in de rol tot en met Jesaja 61 en dan begint hij te lezen, te proclameren. U kent de woorden, de geest van de Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft, gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. En zo gaat het verder. Die bekende woorden vormen een soort programma van de bediening van onze heiland. En de woorden hebben impact. De mensen daarin naast het worden diep in hun hart geraakt. Ze beseffen iets, hier gebeurt iets. Daar was op dat moment dat Jezus die woorden uitspreekt, dat hij gezalfd was, daar vond zalving plaats. Die woorden hebben zo'n impact dat mensen daardoor worden geraakt. Ze zijn verwonderd over de woorden van genade die uit de mond van Christus komen. En tegelijkertijd zie je ook oppositie, dat hoort erbij. Dus sommigen zijn zo boos over wat daarna gebeurt, dat ze mee willen nemen en van de berg naar beneden willen gooien. Dus het feit dat je door God krachtig gebruikt wordt, zoals bij onze heiland, wil niet zeggen dat het allemaal maar leuk en geweldig is. Er zal altijd oppositie zijn. Waarom denk ik dat op dat moment, als de Heer Jezus in Nazareth zit, dat iets soortgelijks gebeurd is als wat ik jullie net heb gedeeld uit Chili? Waarom pakt de Heer Jezus de rol van Jesaja en bladert hij helemaal door tot Jesaja 61? Hij had natuurlijk Jesaja 11 kunnen lezen over de geest van de Heer, de geest van wijsheid, raad en sterkte. Hij had Jesaja 25 kunnen kiezen over de profetisch vergezicht over de berg dat God de dood en zal verslinden, dat hij de sluier wegneemt. Hij had zelf Jesaja 53 al kunnen proclameren over de lijdende knecht, maar hij kiest Jesaja 61 uit. Waarom dat hoofdstuk? Ik denk dat de Heer Jezus dat heeft afgestemd met zijn hemelse vader. Onze heiland was in voortdurend contact met zijn hemelse vader. Zullen we straks nog wel zien. Alles wat hij de vader zag doen, alles wat hij van de vader heeft gehoord, dat heeft hij gedaan en niets anders. Dus ik vermoed, hij zegt het ook zelf in Johannes Evangelie, ik doe uit mijzelf niets, ik spreek zoals de vader mij geleerd heeft, Johannes 8. Jezus heeft nooit dingen zijn eigen regie gehad, maar was volledig afhankelijk van zijn vader. Ik vermoed dat zijn vader heeft gezegd, blader door, met eerbied gezegd, tot Jesaja 61. En dat is het woord wat nu op dat moment verkondigd moet worden. Waarom ik dat denk? Nou, twee voorbeelden. De Heer Jezus stemde alles af met zijn vader. In Lucas 6 wordt verteld dat hij discipelen uitkiest. De 12 uit de kring van de discipelen kiest hij 12 apostelen uit. Maar Lucas vertelt in 6 vers 12 dat de Jezus daarvoor de hele nacht in gebed was. Van de avond tot de morgen was hij in gebed. En als het dan wakker wordt, gaat hij zijn 12 apostelen uitkiezen. In dat nachtelijk gesprek is de afstemming geweest met zijn hemelse vader. En zijn vader heeft verteld, die zijn het en die mag je kiezen. Marcus 1, hoofdstuk vol van genezingen en bevrijdingen. Jezus trekt rond in Galilea van de ene plek naar de ander. De mensen komen van alle kanten, zoeken genezing en bevrijding. En Jezus laat het tekenen van het koninkrijk zien. En dan op een moment is hij weg, dan zoeken ze hem en dan is hij in de nacht in gebed gegaan met zijn hemelse vader. En als ze hem dan vinden, wat zegt hij dan tegen ze? Ik moet ook op andere plekken het evangelie verkondigen. Dus in dat nachtelijk gesprek met zijn vader is duidelijk geworden dat zijn roeping naar andere plaatsen moest gaan. Zo was onze heiland voortdurend aan het afstemmen. En dat is dus ook in het leven van onze heiland het geheim. Zalving is dus die voortdurende afstemming met het hart van de vader en gaan meebewegen met wat de vader zegt. In de zalving vindt er een connectie plaats. En ik heb een schema gevonden die dat iets kan laten zien. Maar dat volgt hierna. Lucas zegt in Handelingen 2, Jezus de Nazarener, een man die je van Gods wegen is aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem heeft gedaan. God werkte door zijn geest, door onze heiland heen, in deze wereld. En we zien het verder ook nog in de volgende tekst, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. De Geest is op hem gekomen, de kracht ook. Hij is het land doorgegaan en die kracht kreeg zijn uitwerking in dat hij goed deed en allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. En ik wil met je, ik doe maar even in de volgende, dan kan iedereen het goed zien. Ik wil met jullie dit schema wat verder doornemen, wat verder uitwerken. Want volgens mij helpt dit enorm om te begrijpen, hoe kunnen wij nou mensen zijn, mannen en vrouwen, die zo door God in dienst worden genomen, dat de geest zo maximaal mogelijk door ons heen kan werken. In de kerk, in de gemeente, in pastoraten, in ontmoetingen met mensen op de straat, in de supermarkt. En alles start bij God. U ziet het schema, er zijn 7 stappen en die wil ik ook met u even langslopen met allerlei voorbeelden. God is aan het werk in deze wereld. Hij zoekt omgang, dat is 2. Hij nodigt ons uit, 3. Hij begint te spreken. Vier, dat veroorzaakt heel vaak een crisis. Schroom, twijfel, kan ik dat wel of wil ik dat wel? Maar de bedoeling is dat wij aanpassen en als wij gehoorzamen, zeven, hé, dan zitten we in het centrum van Gods wil en kan hij door ons heen werken. En God zoekt mannen en vrouwen die met hem meebewegen, die beschikbaar zijn en zich door de geest laten leiden. En als God door ons heen werkt, dan komt de kracht van God openbaar, dan zien we dingen gebeuren die wij zelf nooit zelf tot stand hebben kunnen brengen. Zeven stappen en ik wil ze met jullie langslopen. De eerste punt, Gods werk staat er, God is aan het werk. Dat is eigenlijk wel een centrale lijn in de Bijbel. God is om ons heen aan het werk. Als hij mensen roept voor een bepaalde taak, als hij ons inschakelt, betekent dat hij al lang om ons heen bezig is. Hij is de omstandigheden aan het voorbereiden, de harten van de mensen, want zijn hart gaat naar mensen uit. Dit schema komt bij Exodus 3 vandaan, de roeping van Mozes. God heeft de ontmoeting bij de brandende braamstruik. En God zegt tegen Mozes, ik ben neergedaald, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien, ik heb een geschreeuw gehoord van de slavendrijvers, ik ken hun leed, daarom ben ik neergekomen mijn volk te redden. Mozes, nu dan, ga op weg. Voordat God Mozes als eerste op pad stuurt, is hij zelf al bezig, is er zelf al aanwezig, heeft hij alles al gezien. En zo is het ook bij de roeping van de profeten. God is in Juda aan het werk, hij is in Israël aan het werk en dan pas volgt de roeping. Hij roept mensen, mannen en vrouwen om in zijn plan betrokken te raken. Wat ik een hele mooie geschiedenis vind, is Matteüs 9. Als de Heer Jezus met zijn discipelen wandelt, dan ziet hij op dat het oogsttijd is, dat de velden wit zijn om te oogsten. Dan zegt hij dat tegen zijn discipelen, kijk, zie je dat? De velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zijn weinig. En als je over dat woord nadenkt, dan zit er een hele diepe inhoud in. Er zijn weinig arbeiders, maar Jezus ziet al dat de velden wit zijn om te oogsten. Hij ziet ook dat er God in heel veel harten van mensen bezig is, maar hij zoekt mensen die willen meebewegen om bij die harten van die mensen te komen. Zijn discipelen moeten dat leren, dat ze met de ogen van God naar de wereld om hen heen kijken en ook de fijngevoeligheid krijgen om te zien waar God bezig is, in welk hart hij bezig is, zodat je kan gaan meebewegen. En ik heb het ook in mijn eigen leven zo ervaren. Toen wij in 98... Mag ik misschien een glaasje water? Ja? Sorry. Dat is even iets heel praktisch. Wij hebben het zelf ook in Chili ervaren. Ik was werkzaam op een seminarie in het zuiden van Chili, in de stad Concepción. En ja, door de omstandigheden van het leven, een van mijn eerste studenten was in de hoofdstad Santiago, 500 kilometer naar het noorden, dominee geworden. En had een zoon gekregen, maar die is na 9 maanden na zijn geboorte overleden. En we hebben in de hele kerk voor hem gebeden, maar de jongen is toch overleden. En hij was er zo van slag dat hij een maand uit de roulatie was, niet kon werken. Toen heb ik hem een keer, was ik gebeld of ik een keer hem wilde vervangen. Heel hartelijk dank. En zo is het contact ontstaan. Ik kwam daar regelmatig en op een dag zitten we te praten. En er was een kerk begonnen in een nieuwe wijk in de hoofdstad Santiago. En hij vertelde hoe God aan het werk was in levens van mensen daar. En dat was vrij uniek, want de Pinksterkerken zaten vooral in de arme wijken. Maar dit was een rijke wijk, het was een heel nieuw terrein wat openging. En ik voelde in mijn hart, ik zou graag daarbij betrokken willen zijn. We zaten inmiddels al 4,5 jaar op de oude plek. We hadden daar voor ons gevoel de missie wel vervuld. En ontstond het verlangen om ook naar de hoofdstad te gaan en ook met dat nieuwe werkveld betrokken te zijn. Maar ja, ik werkte aan een seminarie, dus ik kon niet zomaar van de ene plek naar de andere gaan. En toen zei hij, Gerrit, zullen we ervoor bidden? Ik zeg, ja, Louise, dat is prima, laten we dat doen. Hij zegt, ja, maar als wij gaan bidden, dat is gevaarlijk. Ik zeg, hoezo? Nou ja, als wij gaan bidden, dan gaat God antwoorden. Ja. De week daarna, of binnen 2 weken, kreeg ik een telefoontje van de rector van ons seminarium. Zou je alsjeblieft naar de hoofdstad willen komen? We hebben daar iemand nodig. En toen ben ik daar op bezoek geweest, een gesprek gehad. En binnen 2 dagen hadden we een huis gevonden en een school voor onze kinderen. Met andere woorden, God was al lang bezig om de zaak voor te bereiden. Hij had al heel veel dingen gereed gemaakt. Efeze 2 vers 10, dat we mogen wandelen in de dingen die God heeft voorbereid. Dat is stap 1. God is om ons heen aan het werk, in de gemeente en daarbuiten. En zalving heeft daarmee te maken, zeg maar. Dat rust in dat besef dat hij ons vooruit is. Dat de velden wit zijn om te oogsten. En dat we, als we ontmoetingen hebben met mensen, dat we mogen komen in het vertrouwen dat God met hen bezig is. Wel belangrijk natuurlijk dat we ook sensitief zijn en aan hen vragen, waar bent u dan bezig? Tweede stap. God is niet alleen aan het werk, maar hij zoekt ook met ons contact, hij zoekt met ons omgang. Dat zie je eigenlijk voortdurend in de Bijbel. Neem het paradijs, daar wandelde God met Adam en Eva in de avondkoelte. Er was intimiteit, die door de zondeval verstoord is. Henoch was iemand die wandelde met God, van Abraham staat het. En staat het, Mozes, Jozua in de tent van de ontmoeting. God zoekt mannen en vrouwen bij wie hij zijn hart kwijt kan. En dat zie je in het Nieuwe Testament niet anders. In Amos bijvoorbeeld, de Amos 3, daar zegt de profeet, voorzeker de Heer doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren. Psalm 25. De vertrouwelijke omgang met de Heer is voor degene die hem vrezen. Zijn verbond maakte hun bekend. In die intimiteit, God verlangt erna om zijn hart, zijn plannen met zijn kinderen te delen. En hij zoekt harten die ontvankelijk, die open daarvoor zijn. En dat is in het Nieuwe Testament niet anders. Een tekst die mij persoonlijk heel erg heeft geraakt is Johannes 15 vers 15. Dat hoofdstuk over de wijnstok en de ranken. En dan gaat de Jezus op een gegeven moment verder en dan zegt hij iets heel bijzonders tegen zijn discipelen. Ze hadden tot dan toe 3 jaar met hem opgetrokken. Hij had ze de kneepjes van de discipelschap geleerd. En dan zegt hij op een gegeven moment, luister eens, ik noem jullie niet langer meer slaven, dienaren, maar ik noem jullie vrienden. Omdat alles wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik aan jullie bekendgemaakt. Jezus definieert zijn relatie met zijn discipelen niet meer tussen een heer en een slaaf, een heer en een dienaar. Een dienaar die voert alleen maar uit die de bevelen krijgt. Maar hij zoekt, dat is vriendschap, hij zoekt contact met zijn kinderen op hartsniveau. En voordat hij teruggaat naar de hemel, heeft hij dat nagelaten bij zijn discipelen. Alles wat ik van de Vader gehoord heb, de verborgen dingen, de dingen die de Vader belangrijk vond om tegen onze heiland te vertellen, heeft hij met zijn discipelen gedeeld. Zij kenden zijn hart. En wisten dus ook wat de Vader belangrijk vindt. En God heeft ons geschapen voor zo'n relatie, voor zo'n liefdesrelatie. Die reëel, persoonlijk en praktisch is. Ik weet niet hoe jullie dat doen in je stille tijd. Als je alleen bent met de Heere God. Ik zeg wel eens, stille tijd, dat is voor mij ontmoetingstijd. En in mijn studeerkamer trek ik de telefoon eruit, daar staat dan mijn bureaustoel. Ik bid vaak knielend, ik kniel dan vaak. En dan stel ik me voor dat op die bureaustoel, dat de troon is van de Heere God. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar ik heb de gewoonte om hardop te bidden, want als ik zachtjes bid, dan is het een soort een monoloog in mijn hoofd. Dus ik stel me daar een persoon voor die daar zit en dat ik met hem mag spreken. Hebreeën 4. Vrijmoedigheid mogen wij gaan dankzij de Jezus tot de troon van de genade. Zo stel ik me dat voor. Dat bidden ontmoeten is, dat ik God mag ontmoeten op die plek waar ik mijn studeerkamer heb en dat ik met hem mag spreken. En dat hij dat ook verlangt. Horen en luisteren, kom ik zo op. Kijk, dat heb ik moeten leren, dat heb ik vanuit mijn protestantse traditie niet meegekregen. Dat die intimiteit met God, die verborgen omgang, zo je het wil noemen, ook mogelijk was. Wat in mijn leven echt heeft veranderd, was een moment dat 2 Chileense collega's een keer tegen mij zeiden, Gerrit, is wel eens voor jou gebeden om vervulling met de Heilige Geest? Nou, dat had ik zelf wel gedaan. We waren anders niet in Chili terechtgekomen als ze ons niet door de Geest hadden laten leiden. Maar dat andere mensen voor mij baden, met handoplegging zelfs, om vervulling van de Heilige Geest, dat was niet eerder zo gebeurd. Wij Nederlandse dominees zijn een beetje, ja, wat moet ik zeggen, een beetje huiverig daarvoor. Dan gaan wij voor je bidden. Ze hebben voor mij gebeden, de handen opgelegd. Nou, ik ben een heel rationeel mens. Ik voelde helemaal niks. Nuchter, Maar ik vond het wel bijzonder dat ze dat wilden doen. Maar in die nacht gebeurde er wel wat. Ik werd wakker. Ik was het gloeiend heet, zonder te zweten, zonder te transpireren. Ik lag naast mijn vrouw. Ik viel weer in slaap. Werd weer een keer wakker. Ik had het ontzettend warm. Ik viel weer in slaap. En toen werd ik voor de derde keer wakker. Ik dacht, hé, maar dit is bijzonder. Zou dit met dat gebed van mijn broeders te maken kunnen hebben? En ik moest dan de roeping van Samuel denken. En toen ben ik naar de huiskamer gegaan en heb echt, dat was de aanwezigheid van de Heere God, tastbaar. Ik ben op mijn knieën gegaan, ik heb de Heere geprezen. En toen heb ik voor het eerst een stem gehoord. Of het met mijn oren was of innerlijk in mijn hoofd, dat weet ik niet meer goed. Misschien wel alleen maar in mijn hoofd, maar een stem die in het Spaans iets tegen mij zei. De stem van de Heere God, geen twijfel aan mogelijk. Dat koester ik als een bijzonder geheim. En toen bedenk ik, hé, maar dat is het dus. Die stem had ik al veel eerder gehoord, maar die had ik niet leren herkennen als de stem van mijn hemelse vader. En toen is er een soort ontdekkingstocht ontstaan, dat we wekelijks meerdere keren gingen samenkomen, dat we in de stille tijd de gebedschrift aanlegden, dat de woorden die God op ons hart legde of die vanuit de Bijbel naar ons toe kwamen, gingen opschrijven, met elkaar gingen delen, gingen toetsen. En toen in die beginfase is er een Bijbeltekst naar me toe gekomen uit Jesaja 50 vers 4. De Heere heeft mij als een leerling leren spreken, je kent die tekst misschien wel, om met het woord de moeder te ondersteunen. En dan staat er, hij opent mij elke morgen het oor, opdat ik horen zoals leerlingen doen, en ook als voorganger blijf je leerling, om te luisteren, om met dat woord moeder mensen te kunnen ondersteunen. Opdat ik, hij wekt mij het oor, opdat ik horen zoals leerlingen doen, elke morgen. En dat werd een soort programma voor me. En ik denk, nou, dat is blijkbaar het verlangen van God voor mijn leven. En wat zo bijzonder was, dat misschien heb ik het nog geen eens tegen mijn vrouw op dat moment gezegd, maar niemand wist van het bestaan van Jesaja 50 vers 4 af dan ik en de Heere God. En toen werd ik in augustus 2014 in Gouda bevestigd door mijn collega daar, en die was in het buitenland geweest in een Duitse gemeente, en die had een lied dat hem had geraakt, en die zat erover na te denken, te bidden, waar zal ik nou mijn collega Gerrit mee bevestigen? En toen vond hij het, in Jesaja 50 vers 4. En met die tekst heeft hij mij bevestigd in Gouda. Niemand wist dat dan de Heere God, die door zijn geest mijn collega inspireerde. Dat vond ik zo'n ontzettende bemoediging. Zoveel jaar later, want dat ik die tekst kreeg was in 2006, 2014. 8 jaar later was God hem niet vergeten en ik ook niet. Dus dat is wat God van ons verlangt. Hij zoekt die omgang, die intimiteit. En als je dat moeilijk vindt, als je door de hectiek van je werk in de gemeente het idee hebt dat je leeggezogen wordt, als je een probleem hebt met stille tijd, dan is dat eigenlijk, dat is niet een probleem van prioriteit, maar dat is een liefdesprobleem. Een liefdesprobleem, zeg maar. Intimiteit heeft te maken met de liefde van Christus. Die je dan weer opnieuw moet herontdekken. En als je die band, die intimiteit met hem weer ontdekt, als dat weer voluit gaat functioneren, dan volgen daar de prioriteiten van zelf wel uit. Maar dat is dus heel erg belangrijk. Dus in die persoonlijke omgang, in die momenten van stille tijd, oefen je om te luisteren. Want in je dagelijkse je werk kom je daar veel minder. Het maakt je gevoelig. Ik zeg wel eens, die stille tijd, dat is eigenlijk de tuin van de ontmoeting. Waar je de stem van de Heere God, de stem van de Geest leert verstaan. Zodat je hem ook beter kunt herkennen als je in de hectiek van het werk, in het pastoraat, met mensen omgaat, et cetera. Ik ga even wat verder. De tijd, vallen jullie nog niet in slaap? Oké, mooi. Dus die intimiteit, die omgang, maar dan komt op een gegeven moment ook de uitnodiging. God is aan het werk, hij heeft een plan en hij zoekt mannen en vrouwen die hij kan gebruiken. Maar dan moet hij wel tot ze gaan spreken, dus dan moeten ze wel die intimiteit hebben, geleerd hebben te luisteren en dan gaat hij ons uitnodigen. De derde stap. Als God van plan is iets te doen, neemt hij het initiatief en dan nadert hij tot degene die hij wil gebruiken. Noach. Toen God gereed was om het oordeel over de wereld uit te spreken, kwam hij naar Noach toe. En moest hij een ark bouwen. Toen God gereed was om een volk te scheppen, riep hij Abraham. Toen God Israël uit Egypte wilde leiden, riep hij Mozes. Toen hij op het punt stond de Israëlieten te bevrijden, riep hij Gideon. Toen het moment daar was dat het evangelie naar de heidenen moest gaan, riep hij Paulus. Je ziet dat steeds weer dus gebeuren. God maakt mensen gevoelig voor wat hij van plan is te doen. En hoe werkt dat concreet? Nou, ik neem je even mee naar Johannes 5. De bekende geschiedenis van het badwater van Bethesda. Mooie naam, hè? Daar ligt een man die 38 jaar... Er lagen heel veel zieken. En er lag onder hen ook een man die al 38 jaar daar lag. Niemand had. En wat lezen we in Johannes 5, vers 6? Heel klein zinnetje. Jezus zag hem liggen. Johannes 5, vers 6. Jezus zag hem liggen. En dan moet je eigenlijk even bij stilstaan. Onder al die mensen, Jezus fixeert zich op die ene. Hij werd getriggerd in zijn hart door die ene man die daar ligt. En dat is het startpunt. En dan gaat de Heer Jezus tot hem spreken en dan geneest hij de man. En dan kan hij weer lopen. En dat, die genezing, dat wordt een heel discussiepunt, want hij doet het op Sabbat. Je vindt dus daarna in hoofdstuk 5 een enorme discussie met de fariseeën. Hoe kun je dat nou doen op Sabbat om te werken, et cetera, et cetera. En dan geeft Jezus een antwoord wat heel erg belangrijk is. Mijn vader werkt tot nu toe en ik dus ook. Mijn vader houdt geen Sabbat in die zin. Hij werkt elke dag. Dus ik ook, ook op deze dag. En wat zegt Jezus nog meer? 5 vers 19. De zoon kan vanuit zichzelf niets doen als hij het de vader niet ziet doen. De vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. Vers 20. Dus wat is daar op dat moment gebeurd? Dat Jezus zo gevoelig was met zijn hemelse vader en dat zijn vader tegen hem zegt, deze man. En zelfs onze heiland ging met zijn vader meebewegen en dan gebeurt het wonder. Jezus was afgestemd op zijn vader. Waarom is dan al die mensen die langs de weg zat, die ene Zacchaeus? Jezus ziet hem en die wordt in zijn hart getriggerd. Als Petrus in Handelingen 3 bij de schone poort loopt en hij ziet daar een verlamde zitten, dan staat daar dat Petrus de man indringend aankeek. Handelingen 3. Daar gebeurt precies hetzelfde. Petrus was gevoelig gemaakt door de geest en de geest duidde hem, dat is de man, dat is het moment. En dan gaat hij meebewegen en dan gebeurt het wonder. En dat zoekt God ook voor ons. Soms heb je dat wel in ontmoeting met mensen in het pastoraat, als je mensen ontmoet. En we gebruiken daar verschillende woorden voor. God legt iets op je hart. Ik word iets door het leven van iemand, door de gelaatsuitdrukking, door de persoon getriggerd. En ik heb het idee, misschien wil de Heere God wel wat doen. Iets wat de ander zegt of wat zij zegt, dat raakt je. Sta daar eens even bij stil. Als iets je triggert, zou dat zomaar de uitnodiging kunnen zijn van de Heere God. Dat hij je oog op iemand vestigt. En vermoedelijk wil de Heere God iets dat je gaat doen. Daarom is het op dat moment ook belangrijk om te bidden, Heere, wat wilt u? Waarom word ik daardoor getriggerd? Wilt u dat ik iets zeg, dat ik iets doe? In je hart bid je daarvoor. En soms helpt het om de mensen een vraag te stellen, kan ik iets voor je doen? Maar dat is wel spannend. Want het water wijkt pas als je de eerste stap zet. Je weet het niet op voorhand. Je krijgt pas zekerheid als je de stap gaat zetten, als je gaat meebewegen. Of het echt van God was of niet, dat moet je leren. Ik herinner mij, ik doe mee met Evangelische Omroep. Die hebben op zondagavond een programma, de muzikale fruitmand in Nederland. Ik weet niet of jullie dat kennen. 2 uur lang met verzoeknummers, christelijke muziek. En er is ook altijd een kwartiertje een gesprek met een dominee. Dan mag ik ook, ik zit bij het panel, doe ik ook aan mee. Zondagavond mag ik weer meedoen. En op weg daarheen moest ik heel sterk denken aan die man die er altijd bij de ingang zit de portier. En ja, het is allemaal beveiligd in Hilversum, dus je moet je melden en door security check heen gaan voordat je daar binnenkomt. En op de autorit daarheen moest ik gewoon sterk aan die man denken en er kwam een naam van een kind in mijn gedachten en de naam van zijn vrouw. En ik moest tegen hem zeggen, je maakt je misschien zorgen over je dochtertje, Maar ik moet je zeggen dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. En ik moest nog iets tegen deze man zeggen. Ik denk, ga ik het doen of niet? Ik had een naam ook al en dergelijke. Ik denk, nou weet je wat, ik doe maar eerst even de uitzending opnemen. En dan doe ik het wel op de terugweg. En op de terugweg ga ik naar die man toe en ik vertel het tegen hem. En hij zegt, ja sorry meneer, maar het klopt niet. Ik heb geen dochtertje, ik ben niet getrouwd. En ik weet zo iemand in mijn omgeving niet direct iemand die dat heeft. En, maar geef niet hoor, ik ben ook gelovig. Dus goed, ik had het heel voorzichtig gezegd. Kijk, dat kan er dus gebeuren. Dat als je gaat meebewegen, het gaat ook niet altijd goed. Ik heb het misschien ook verkeerd gehad, dat zou zomaar kunnen. Achteraf denken we, hoe kan dat nou? Het was zo duidelijk, met namen en dergelijke. En ja, misschien is het wel een test in gehoorzaamheid. Het aparte was, op Deresmoor heb ik dit ook verteld, de conferentie in oktober. En komt er tijdens de conferentie een vrouw naar me toe, zegt, hier, ik heb een brief voor u. En ik, een kaart, en ik lees die kaart, zeg, ja, hoe heette die man die bij de portier stond en hoe heette dat dochtertje? Blijkbaar was het niet op die dag, maar op een andere dag en zat er toch iets van de waarheid van God in. Kan ook nog gebeuren. Belangrijk is, zeg maar, dat je het meebeweegt en in alle voorzichtigheid mag je als discipel van Christus fouten maken. Wees wel voorzichtig, daar kunnen heel veel dingen over zeggen. Maar soms gebeurt het dat het wel. Ik loop op zaterdagmorgen altijd hard, net als Arjen ook. Vanochtend kon dat dus niet, maar soms heb je dat, dat je hele bijzondere ontmoetingen hebt. Op een ochtend, voordat ik ging hardlopen, ik zat mijn ontbijt te eten en zeg, Heere God, ik verlang ernaar dat u mij vandaag gebruikt. Misschien wel in die hardloopclub. We lopen altijd samen, we drinken altijd koffie. Maar is er misschien iets wat ik voor u kan doen? Dat bid ik niet elke ochtend, maar die ochtend wel. En wat zo bijzonder was, dat na het koffiedrinken was van mijn hardloopmaatje de vrouw meegekomen, de partner. Die komt nooit, maar na de koffie kwam ze gelijk op. Weet je, ik moet je wat vertellen. Ik heb een droom gehad en die begrijp ik niet. En die droom, daar zag zichzelf en zag ze de persoon van Jezus. Zij was een zoeker. Iemand die niet echt aangesloten was bij de kerk, maar toch wel met het geloof bezig, een spirituele zoeken. Het ging over Jezus, over haar leven. En ik kon bepaalde woorden aan haar doorgeven die haar weer verder hielpen. Het begon met een eenvoudig gebed. Soms heb je dat. Paulus bidt in Efeze 1 om verlichte ogen van het verstand. Dat gaat dat je die fijngevoeligheid hebt. Dat je ziet, Heere God, bent u hier bezig? En nou ja, hier ben ik. Wilt u mij gebruiken? Volgende stap, 4. Als je ergens door getriggerd wordt, zou het zomaar een uitnodiging kunnen zijn. En dan begint God te spreken. Hij heeft heel veel mogelijkheden om tot ons te spreken. Velen van u hebben daar natuurlijk allerlei ervaringen mee. Door de Bijbel, de natuur, de omstandigheden, via mensen, gebed, dromen, visioenen, beelden, woorden van kennis, etcetera, etcetera. God heeft heel veel pijlen op zijn boog om tot ons te spreken. En of we rationeel zijn of gevoelig, hoe ons karakter is. God weet de taal van ons hart te spreken. Maar ik focus vanmorgen op die innerlijke fluisterstem even. Ja, als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, ben je, zegt Paulus, een tempel van de geest. Gods geest woont in ons. Wij zijn allemaal tempels van de Heilige Geest. Gods geest woont in ons. De geest is een persoon. De geest spreekt. En weet je wat mijn ontdekking was? Dat bidden, omgang met de Heere God, niet eenrichtingsverkeer is van mij naar boven, maar tweerichtingsverkeer, van boven naar beneden. Gebed is geen monoloog. Kijk, als we de telefoon oppakken en we beginnen met de Heere God te spreken, we danken u wel dat u er bent, dat u voor mij zorgt, dank u wel. We beginnen hem te danken, we beginnen hem onze vraag, zorgen te delen, we vragen hem om wijsheid. En wat zeggen we aan het einde van dat gebed? Amen. En dan leggen we de horende weer op. Maar dat is raar. Bidden is toch ook luisteren? Er zat een meisje in de trein, in gedachten verzonken. Komt tegenover haar een oude man zitten, die groet haar vriendelijk. Maar een paar minuten lang antwoordt ze niet terug, zegt ze helemaal niks. Op een gegeven moment, sorry meneer, sorry dat ik niet gelijk uw vriendelijke groet beantwoordde, maar ik was aan het bidden. Zegt die man, bidden, je bedoelt dat je in gesprek was met God? Ja, Je bedoelt dat je in gesprek was met God, de schepper van hemel en aarde? Ja, daarmee was ik in gesprek. Oh ja, ben jij dan de hele tijd aan het woord? Bidden is dus ook luisteren. Waarom nemen we niet de helft van de tijd dat wij met God spreken, ook de tijd om naar hem te luisteren? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zegt Psalm 85. Elke morgen, en waarom ook niet naast je Bijbel, begin daarmee, ook niet een gebedschrift. Door de gedachten en woorden die God geeft, schrijf ze maar gewoon op. En het zou zomaar kunnen dat al gaandeweg daar antwoorden op gebeden staan. Gedachten die de geest communiceert, die je helpen in je dagelijkse wandel met hem. Ik gebruik heel vaak dit voorbeeld. We snappen het allemaal, het is een beetje een drukke week geweest en je zit aan je preek te werken. Eindelijk even die gedachten die in je hoofd zitten, die je vanuit het woord hebt opgeriept, aan het schrijven. Je bent lekker bezig en opeens, ja, de telefoon die kan je dan uitzetten, maar laten we zeggen dat je een gedachte krijgt. Opeens komt het gezicht of moet je heel sterk aan een broeder uit de gemeente denken. Komt zomaar je als het ware als gedachte even storen. Dat heb je wel eens. Wat kun je doen? Je kunt zeggen, oh, die gedachte stoort me, ik ben maar met preek bezig, dat is belangrijk, ik moet zondag weer klaar zijn. Maar je kunt je ook afvragen, hoe komt nou dat ik zo sterk aan die persoon moet denken? Zou het kunnen zijn dat God mij even wilde interrumperen? Dat hij op mijn schouder, Gerrit, luister eens even, denk even aan deze persoon. Dan zou ik voor die persoon kunnen bidden. Dan zou ik die persoon een mailtje kunnen sturen, ik kan even bellen. Ik kan ook besluiten om hem even op te gaan zoeken. Mijn preek even aan de kant te leggen, blijkbaar is dat iets van de Heere God. Misschien, zou kunnen. Laat ik hem even bezoeken. Maar ja, dan kijk je naar buiten en naar de tijd. En het regent buiten, het is koud. Je hebt er eigenlijk niet zoveel zin in. Je kunt het wegduwen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, misschien is het wel van de Heere God dat hij graag wil dat ik iets voor hem doe. Stel dat je voor het laatste kiest. En je zegt, oké, je legt je preek even neer en je gaat naar die broeder op bezoek. Je belt aan. Zo, dominee, dat is bijzonder dat u zomaar onverwachts langskomt. Maar wat fijn dat u vandaag bent gekomen. Ik heb net een slecht nieuwsgesprek gehad met de dokter. Komt u maar even binnen. Op zo'n moment krijg je als het ware de bevestiging. Hè? Dat Heere God wilde blijkbaar dat je op dat moment even je preek terzijde legt en dat je naar die persoon gaat omdat hij het nodig heeft. Dat gaat dus om fijngevoeligheid. Hè? Gewoon een ingeving en gedachte. Maar je komt er pas achter of het van God is als je gaat meebewegen. En daar kun je in oefenen met vallen en opstaan. En in Chili zeiden ze tegen ons heel vaak, als God spreekt, dan spreekt hij in stereo. Heb je dat wel eens, dat je 's ochtends in je Bijbel leest, of dat je wakker wordt met een lied, dat je later in de kerk wordt gezongen, of dat je via app nog een keer naar je toe krijgt, of een Bijbeltekst waar je mee wakker wordt, die later via een app naar je toe komt, of je krijgt een kaartje van iemand ter bemoediging, net die tekst die je aan het lezen was. God spreekt in stereo. Heel vaak is dat een aanduiding dat God aan het werk is. Het kan zijn dat hij soms iets heel specifieks tegen je zegt. De naam van iemand, persoon, een woord van kennis. Noach kreeg hele concrete instructies over het bouwen van de ark. Mozes kreeg duidelijke details over de tabernakel. Matthäus 21, de intocht in Jeruzalem. Jezus tussen zijn discipelen, ga naar die plek toe, daar zul je een veulen, een ezel zien met een veulen vastgebonden, haal die en neem die terug. Hoe wist Jezus dat? Woord van kennis. Lucas 22, Petrus en Johannes moeten het paascha gereed gaan maken. Hij zegt tegen ze, als jullie daar de stad binnen gaan, dan zie je daar een vrouw met een kruik, die vrouw met die kruik moet je volgen, zij loopt naar een zaal en in die zaal gaan we het paascha vieren. Dat kan dus zomaar gebeuren, dat de Heere God hele concrete dingen tegen je vertelt. En dat je daar wat mee doet in het gebed. Handelingen 8, Filippus. Ga naar die eenzame plek daar in Gaza. Hij wist helemaal nog niet dat die man uit Ethiopië daar zou komen, maar God wel. En hij zoekt mensen dus die gaan meebewegen en hij spreekt heel erg concreet. Maar 5, ik zal even doorgaan. Als God tot je spreekt, heb je eigenlijk altijd ook wel de crisis. Misschien herken je dat wel uit je eigen leven. Schroom, wie ben ik om dat tegen iemand te zeggen? Ze zien me al komen. Wie ben ik om woorden over iemand uit te spreken, om te bidden voor genezing? om betrokken te zijn bij het wegzenden van demonen bij iemand. Als God je uitnodigt, leidt dat heel vaak tot een soort crisis. Je komt op een tweesprong te staan. Kan ik het? Wil ik het? Of niet? Ga ik meebewegen met de Heere God of niet? En die uitnodiging van de Heere God gaat heel vaak onze capaciteit te boven. Als God je uitnodigt, dan word je betrokken bij een plan wat groter is. Zijn wegen zijn hoger, zijn groter, hij is machtiger. Ja, maar Heer, dat kan ik helemaal niet. Wie ben ik? En toch wil God dat je gaat. Omdat in de zwakte van ons zijn kracht openbaar komt. Iemand zei eens, geloof kun je spellen als risk, risico. Ik herinner mij dat wel toen de Heere God ons riep om van de zuidelijke stad Concepción naar de hoofdstad Santiago te gaan. Toen we net in die beslissingsfase waren en ik was op weg naar een dorp om mijn cursus te geven. Dat ik opeens last had met allemaal stemmen in mijn hoofd en vloeken. Dat had ik nog nooit in mijn leven gehad en ik schaamde daar verschrikkelijk voor. Ik durfde aanvankelijk ook niet tegen mijn vrouw te vertellen. En toen op een gegeven moment in de auto was ik daar zo klaar mee. Zeg, Heere God, dit wil ik helemaal niet. Ga weg, Satan, in Jezus' naam. In één keer was dat weg. Dat was de aanval van de boze. Omdat hij wist dat de periode die ging komen een periode van zegen zou zijn. En dat zie je vaak gebeuren in je leven. Dat als je besluit om te gehoorzamen, dat er dan allerlei dingen gebeuren. En denk, oh Heere God, wat nu? Op de dag dat ik vanuit de gemeente Woerden naar Gouden ging, op de dag dat ik het beroep had aangenomen, werd mijn dochtertje ziek. Mijn jongste dochter is nu 18, toen 14. En ze had van de een op andere dag een nefrotisch syndroom. 12 liter vocht had ze vastgehouden. Een nefrotisch syndroom is dat je nieren eiwitten uitscheiden en water vasthouden. Het was verschrikkelijk om te zien. Op diezelfde dag ontdekte dat ze zaten buiten thee te drinken. En mijn dochter zegt, die studeert geneeskunde, Maria, wat is er met jou aan de hand? Je bent helemaal opgezwollen. En toen viel bij ons ook het kwartje. En moest ze aan een hele zware prednisonkuur, 80 milligram, nou als je iets ervan weet, is een hele zware kuur, in 2 dagen tijd 12 liter vocht kwijtgeraakt. Het was zo ontzettend heftig. Ik had de beslissing genomen en dat was duidelijk. En tegelijkertijd gebeurt er dit. En dan is de neiging natuurlijk om terug te krabbelen, om te gaan twijfelen. Maar zulke dingen, ja, horen er in zekere zin wel bij. Ik herinner mij, over bij dit puntje 5 nog, in de gemeente was een hoogleraar, een bekende hoogleraar in de theologie, heel veel boeken geschreven. En op een ochtend was ik aan het bidden voor hem. En ik zie niet zo vaak beelden, maar ik zag een beeld in mijn gedachten. Een tuin waarin hij liep en daar gebeurden dingen. En ik had het idee, dat moet ik tegen hem zeggen. Maar ja, dat durfde ik niet. Ik was zijn dominee, hij was gewoon gemeentelid. Ik denk, dat ga ik niet doen. Een paar dagen later, weer een keer in mijn gebed, opeens zag ik hetzelfde beeld weer. En nog was deze jongen ongehoorzaam. Maar toen ik het voor de derde keer zag, dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Dus ik heb met lood in mijn schoenen, vond het spannend, afspraak gemaakt met hem. Zeg van, joh, ik heb voor je gebeden en ja, ik heb het idee dat de Heere God iets duidelijk heeft gemaakt, mag ik dat met je delen? En ze zaten op de bank en ja, in onze traditie is zoiets helemaal niet gebruikelijk. En hij is een hele rationele, geleerde persoon. Zeg van, joh, ik was voor jou aan het bidden en ik heb dit gezien. En ik had er ook een bijbeltekst bij, maar door de spanning was ik die vergeten, die moest ik later nog naar hem mailen. Maar goed, ik heb dat met hem gedeeld en zeg, mag ik voor jullie bidden? En ik heb dat gedaan en het was raak. Het was echt het woord van God wat hij moest ontvangen. En dat is natuurlijk wel spannend. Je moet over drempels heen bij jezelf. Schroom, twijfel, allerlei soorten. Wie ben ik? En et cetera, et cetera. 6. Ik ga naar een afronding. Houden jullie het nog vol? Ja. Oké, mooi. Aanpassen. God nodigt je uit, maar er is schroom, er is angst voor het avontuur. En wat vraagt hij van ons? Aanpassen, dat we onze schroom en angst en ja-maars aan de kant zetten. Als God je roept tot een nieuw avontuur, als hij je aanspoort om naar iemand toe te gaan, om voor iemand te bidden, om in de preek een bepaald thema aan de orde te stellen, moet je altijd weer over een drempel heen. Noach moest alles laten liggen om de ark te bouwen. Abraham, hij kon niet langer in Ur of Haran blijven. Mozes, niet langer achter de schapen. David, ook niet langer achter de schapen. Amos, hij moest de vijgen achter zich laten. Jona, zijn huis om naar Nineveh te gaan. De discipelen, hun vissersnetten. Matthäus, tolhuis. Enzovoort, enzovoort. Elke keer weer zie je dat als God mensen roept, dat ze de dingen die voor hen heel belangrijk zijn, als het ware op het altaar van God moeten leggen. Heer, maar wat wilt u dan? Moet je aanpassingen maken in je omstandigheden, je baan, je financiën, in je relaties misschien? Familie, vrienden, zakenpartners, je gedachten die je hebt over de plan van de Heere God. Misschien moet je daar aanpassen en op het altaar van God leggen. De dingen die je doet in je gezin, hoe je met je financiën omgaat. Aanpassingen maken zijn nodig om daar te komen waar God je wil hebben. Maar het heeft een kostprijs. Het schuurt. Je moet je schroom overwinnen. Als een gemeentelid, die moest de volgende dag geopereerd worden, hij zou 2 stoma's krijgen. Hele heftige periode aan vooraf gaat. En de avond voor de operatie ging ik bij hem op bezoek. En dat was zo apart. Ik had van tevoren een gedachte gekregen. De gedachte was dit: pak een stoel, zet die midden in de kamer neer, laat hem daarop zitten en bid voor hem. Dat had ik eigenlijk in mijn hoofd gezien. Ze hebben daar een gesprek en op een gegeven moment komt het moment, de afronding van het gesprek: Dick, mag ik voor je bidden? Dat is prima, maar weet je, ik zou heel graag willen dat we jouw stoel in het midden in de kamer zetten, dat ik naast je kom te staan en dat ik voor je ga bidden. Nou, dat was prima. En het beeld wat ik erbij had is dat die stoel waar die persoon zat, dat je ja, onder de troon van God zit en ik heb voor hem gebeden, handen opgelegd en het Bijbelvers van Psalm 91, dat hij met zijn vleugels deze man zou bedekken. En wat we op dat moment niet konden weten, dat die periode daarna, 1,5 jaar, een drama zou zijn. Ziekenhuis op en namens, ik had als dominee een strippenkaart op het ziekenhuis. Ik weet niet hoe vaak ik ben geweest. 4 keer geopereerd, op het randje van de dood gezeten. En uiteindelijk is hij er doorheen gekomen, maar dat konden we op dat traject allemaal nog niet zien. En steeds weer was er de bemoediging van die ene avond in zijn huiskamer, die stoel voor de troon van God. Het was als het ware als een enorme bemoediging met hem meegegaan. Weet je nog van dat moment? Hij had zo sterk de nabijheid van God ervaren. Dat hij daar hoop uit putte in al die moeilijke momenten daarna. Of het AMC, het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. Dat we samen met een ouderling, een zuster uit de gemeente en haar man opzochten. Die al zo vaak in het ziekenhuis had gelegen. En ik had tijdens toen we daar praten het idee, ik moet naast je staan en je de handen opleggen. En ja, dat is ook in de pastoraat. Ja, jullie zijn het allemaal misschien wel gewend. Maar in onze traditie doe je dat ook weer niet zo heel vaak. Zeker niet naar MeToo nu, maar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Maar goed, ik had het idee. Ik zeg, joh, mogen voor je bidden. En vind je het erg als ik misschien naast je kom staan en mijn hand op je leg? Dat vonden ze goed. Dus tijdens dat gebed ben ik gaan staan. Heb de handen opgelegd. En hebben we samen, de ouderling ook, hebben voor haar gebeden. En toen gaf ze dat nou terug. Het was zo apart. Ik voelde de aanwezigheid van de Heere God. Als een enorme bemoediging naar me toe komen. Zoiets eenvoudigs. Je moet dan wel over je schroom heen. Hè? Maar als wij gaan aanpassen, als we gaan meebewegen, dan komt er ruimte voor de Heer God om te laten zien wie Hij is. En dit is wel iets wat ik op mijn hart heb. Ik geef mezelf nog 5 minuten en dan stop ik. Als de wereld, de mensen die niet geloven, naar de kerk kijken, wat zien ze dan? Dan zien ze ons toegewijde christenen aan het werk. We werken hard, we hebben heel veel activiteiten, maar zien ze ook God aan het werk? Zien ze iets gebeuren daar in die concrete gemeente, bij mij in Gouda of in jou, uw gemeente? Zien ze daar iets gebeuren wat alleen maar God kan doen? Zo nee, komt dat dan misschien omdat wij niet meebewegen met Gods geest? En dingen doen die God alleen maar kan doen. De wereld wordt niet aangetrokken tot Christus die wij dienen als ze hem niet aan het werk zien. Ze zien toegewijde christenen, maar zien ze ook meer? Ik dacht, Hebreeën 6, de gemeente moet toch de plek zijn waar de krachten van de toekomende eeuw worden gesmaakt. Soms gebeurt dat ook, hè? Heb je dat wel eens, dat je na een dienst een mailtje krijgt van iemand die thuis was gebleven? Dominee, ik weet niet wat er aan de hand was deze morgen, Maar ik ben zo door God in mijn hart geraakt, ik heb wel 2 uur zitten huilen. Als je woorden spreekt die God op je hart gelegd heeft, dan zie je heel vaak niks gebeuren. Maar soms mag je er ook iets van terugkrijgen. Als we als gemeente missionair geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, dan is het evangelie van een Heer die leeft. Die tekenen en wonderen kan doen, net als toen. In deze situatie. En mensen hebben dat nodig om te zien dat God levend is en krachtig. Maar de vraag is, zijn wij bereid om mee te bewegen met de geest van God? Durven we uit te stappen? Wanneer God begint te werken en door ons heen werkt, doet hij dingen die wij nooit tot stand zouden kunnen brengen. Dacht je nou echt dat Mozes met zijn leiderschapskwaliteiten dat hele volk in zijn eentje had kunnen uitleiden? Als hij niet door de geest van God was toegerust. Dacht je nou dat apostel Paulus, die een schriftgeleerde was, die zoveel gaven van God had, dat allemaal had kunnen doen als kerkplanter, als pionier, als missionair, als brievenschrijver, als Gods geest niet door hem heen werkte? Wanneer God zijn heerlijkheid toont door ons heen, worden mensen aan het denken gezet en zien ze iets wat ze niet kunnen verklaren in sociologische categorieën. En we zijn geroepen als kerk om daar ruimte voor te maken. Laatste, 7, en daar eindig ik mee. Gehoorzamen dus. Als we dan uiteindelijk alle dingen opzij durven zetten, en als wij gaan meebewegen met de Heer God, dan kan God door ons heen werken. Maar het prijskaartje is de geloofscrisis, de aanpassingen die je moet maken. En soms is het een hoge prijs. Moet je alles opgeven, zoals mijn broeder, om 2 zijn huis verkopen, om 2 jaar in Engeland een opleiding te gaan doen, theologie te gaan studeren met een vrouw en 3 kinderen. Omdat je door God bent geroepen. Is dat niet bijzonder? Alleen wanneer we gehoorzamen, zal God zijn werk door ons kunnen uitvoeren. En zullen we overweldigd worden, dat geloof ik, door de ervaring van Gods kracht en van zijn heerlijkheid. Ja, naar de belofte van Christus zullen er tekenen en wonderen gebeuren. Het woord zal niet leeg terugkeren. In de gehoorzaamheid aan de stem van de geest, in de gehoorzaamheid ligt de zegen. Daarin komt de kracht van God openbaar. Weet je, soms mag je mooie dingen meemaken. Er was een jonge collega, hij ging naar Amerika, hij wilde meer weten over het werk van de geest. Hij zit in Amerika, doet daar een opleiding. En die was inmiddag bij me gekomen en die vertelde over zijn verlangen. En ik heb ook iets gedeeld over het werk van de Heilige Geest. En uiteindelijk heb ik voor hem mogen bidden. En God gaf me 4 dingen op mijn hart om voor hem te bidden. We zijn uit elkaar gegaan. En maanden later kreeg ik een mail van hem terug. Weet je nog wat je hebt gebeden? Nou, eigenlijk niet meer precies. Maar dat en dat en dat. En God heeft het allemaal laten uitkomen. En dat is zo gaaf. Hè, wie ben ik? Ik ben gewoon mijn mensenkind, net als jullie. Maar als God door je heen werkt en je mag er iets van terugproeven, dat is zo geweldig. We hadden een hele goede vriend, is nog steeds mijn gebedspartner om zo te zeggen. Ja, dat is wel een mooi verhaal, moet ik nog even vertellen ter afronding, ja? In Chili, voordat wij teruggingen naar Nederland, hadden ze me bemoedigd. Als je naar Nederland gaat, na 8,5 jaar, heeft de Heere God al een plek voor je uitgekozen en je zult een co-pastor krijgen. Een pastor naast je, een co-pastor. Maar ik dacht bij mezelf, dat kan geen woord van God zijn, want die persoon kent onze Nederlandse situatie niet. Dominee, universitaire opleiding, co-pastor, kennen we niet. Zelfs geen eens het concept van junior en senior in hervormde kerk is dat niet van de grond gekomen. Maar toen werd ik dominee in Woerden. En ja, toen kreeg ik zeg maar het pastoraat overhandigd van de waarnemer. En ik dacht, ja, er is ook een man, die moet je maar eens gaan bezoeken. Maar die heeft met IBM alle prijzen van de wereld gehaald. En die zit nu met een zware burn-out thuis. Hij wil niemand van de kerk meer zien. En ja, jij bent nu de dominee. Sterkte. En ik preekte daar in de gemeente. En hij was zomaar een keer naar de kerk gekomen. Ik zag hem op het kerkplein zeggen, broeder, ik ben de nieuwe dominee, ik heb gehoord dat je thuis zit. Vind je het goed als ik een keer langskom? Nou, dat wilde hij eigenlijk liever niet. Zegt, nou weet je, dan kom ik maar 20 minuten bij je langs. Oké, dat vond hij goed. Maar toen dacht ik, ja, wat nu? Wat moet ik nou in 20 minuten doen? En toen ben ik op mijn knieën gaan zeggen, Heere God, ik weet het niet. Ik ben zijn dominee, verantwoordelijk voor zijn leven. Heeft u iets in uw hart wat ik tegen hem mag vertellen? En toen gaf de Heere God me 4 dingen om te zeggen. Toen ben ik bij hem op bezoek gegaan. En hij zat helemaal in de anti-houding. En hij zegt, joh, ik heb maar 20 minuten. En hoe gaat het met je? Hij vertelt daar iets over. Hij zegt, ik heb voor je gebeden. Het is bijna tijd, ik moet weer gaan. Maar de Heere God heeft 4 dingen op mijn hart gelegd. Vind je het goed als ik dat met je deel? Goed, dat was prima. En ik mocht voor hem bidden. Toen ben ik weggegaan. En die 4 woorden, die hadden zo zijn hart geraakt dat hij naar boven was gegaan, naar zijn studeerkamer. En dat hij zijn hart, wat zo verbitterd was, had opengegooid naar de Heere God. Hij had bepaalde dingen gezegd over stenen waar stof op lag. En dat God het water dat weer helemaal weer zou schoonmaken. En de volgende zondag preekte ik en in mijn gebed sprak ik over de stenen bij ons in de tuin die net was gelegd. Die hele mooie kleuren hadden, maar die zaten onder het stof en dat het water erover viel. Ik had hetzelfde beeld gebruikt als hij in zijn gebed. En hij is door de Heere God weer helemaal aangeraakt en opgericht. En we zijn vanaf dat moment gaan bidden samen. Dus mijn gebedspartner tot op de dag van vandaag, dat was 2007 dat dat begonnen is, tot op de dag van vandaag. Hij heeft zoveel voor me betekend, hij is echt mijn co-pastor. Bijzonder. Goed, lieve mensen, afsluitend zinnetje, de zalving van God, the anointing of God in our ministry makes such a difference, it brings a release of the Spirit, the anointing of the Holy Spirit has this effect, it brings a release of power, als Gods geest door ons heen werkt, als de kracht van God zichtbaar wordt, dan komen zoveel dingen in beweging. En dat mag je zoeken. Dan mag je de Heere God om vragen. God laat je nooit met lege handen staan. De Amerikaanse evangelist Moody vertelt in een van zijn boeken, het laatste, over een diepe crisis die hij in zijn bediening had ervaren. Met dit citaat eindig ik. Een periode van droogte en geestelijke onrust. Oktober 1871. Hij zat er zozeer doorheen dat na een samenkomst 2 gelovige vrouwen voor hem baden. God raakte hem zo krachtig aan dat er enorme honger ontstond naar de vervulling met de Heilige Geest en de diepe intimiteit met God. Zijn bediening werd er radicaal door veranderd. En weet je wat hij zei? The sermons were not different. De preken waren niet anders, but the servant was. Maar de prediker was wel veranderd. God laat je niet met lege handen staan. Hij zegent de honger en het verlangen. En de uitnodiging is dat wij ook daarvoor open zullen staan. Hè? Dat God door ons heen kan werken. En dat zichtbaar maakt. Goed, dit was wat ik met jullie wilde delen. Mag ik een kort gebed uitspreken? Ja? En dan, of ga ik nu tegen je planning en schema in? Hè? Want er zijn zo nog even, ik heb nog een paar vragen om over door te praten. Zullen we even gaan staan? Ik wil een eenvoudig gebed uitspreken van verlangen. En als je in je hart ook verlangt, zeg maar, naar een aanraking met de Heere God en verlangen van zijn vuur, dan, als we zo onze ogen dicht doen, dan kun je je handen zo uitstrekken van verlangen. En misschien zijn er, zullen we zo nog over doorpraten, ook obstakels in je leven, nou, daar zou je straks voor kunnen bidden. Maar laten we samen de Heere God danken. Barmhartige God, trouwe Vader. Wij danken u dat u de levende God bent. En dat uw hart naar ons uitgaat. Wij danken u voor dat geweldige voorrecht dat u ons geeft om in uw dienst te staan. Als mannen en vrouwen die aan de Heer Jezus zijn toegewijd. En wij danken u dat u ons het voorrecht geeft om betrokken te zijn bij uw plannen in deze wereld, in ons heen. En u nodigt ons uit om mannen en vrouwen te zijn die luisteren en die verlangen mee te bewegen naar uw geest. En Heer de God, hier staan we staan voor uw aangezicht en we strekken ook onze handen, onze verlegenheid naar u uit. Het kan zomaar zijn dat in de drukte van ons werk we soms ook droog zijn en merken dat de kracht is weggeëbd. En wij bidden u dat u door uw Heilige Geest ook vanmorgen onze krachten vernieuwt. Dat u ons door uw Heilige Geest, en daar bidden wij u om, Heer Jezus, dat u ons ja, zalft door uw Heilige Geest. Dat het heilige vuur van u, van uw liefde en van uw kracht, onze harten en levens binnenstroomt. Dat u ons denken vernieuwt, dat u ons meer en meer in dienst neemt. Opdat we één verlangen hebben om mee te gaan bewegen met wat? Met uw Geest. Dat hartsverlangen om verbonden te zijn met het hart van de Vader. En dat we door uw Geest mee gaan bewegen en de werken doen die u graag wilt dat we doen. Wilt u ons zo aanraken? Wilt u ons harten vernieuwen met het vuur van uw liefde? Met het vuur van uw kracht? En dat het door ons heen zal mogen stromen? Dat op de plekken waar we misschien morgen wel weer zijn en allerlei dingen moeten delen. Dat dan de mensen zullen zeggen, nou, de preek was misschien niet heel anders. Maar de prediker wel, de servant was. Dat u door met uw Geest ons zo bezielt en in dienst neemt, Heren, dat het zal stromen. Dat mensen diep in hun hart worden geraakt, want u bent de goede God en dat is uw verlangen. En wilt u zo wat we vanmorgen hebben mogen delen, vruchtbaar maken voor onze levens. Wij prijzen u, Heer Jezus. Wij danken u dat we in uw dienst mogen staan en dat de zalving iets is wat u deelt, uitdeelt, wanneer wij het u vragen. Wij prijzen u daarvoor en wij danken u voor wat u doet in onze levens en voor wat u nog gaat doen. Amen.